Bijna 7:15. En iedere dag rond deze tijd bellen we met een van onze vaste ontbijtgasten die voor ons alvast het nieuws heeft bekeken. En vandaag is dat Christ Klep, militair historicus. Meneer Klep, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat voor nieuws is u vandaag opgevallen?
Ja, verschillende dingen. Iets wat mij natuurlijk onmiddellijk is opgevallen, dat is openbaarheidsdag. Hè?
Oh ja, de archief, hè?
Ja, fantastisch. Dat is voor een historicus natuurlijk helemaal een fantastische gebeurtenis. En al helemaal omdat er stukken zijn vrijgekomen die mij dubbel interesseren. En dat zijn stukken over Srebrenica. Het is nu alweer 1995, een hele tijd geleden lijkt het.
Ja.
Maar de ministerraad natuurlijk van die affaire, die zijn intussen ook naar buiten gekomen. We wisten daar al wel het nodige van uit dat grote NIOT-rapport, hè, wat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over Srebrenica heeft geschreven.
Ja.
Maar er komen toch wel weer een aantal interessante inkleuringen naar boven, zou je kunnen
zeggen. Ja, even, want openbaarheidsdag betekent dat bepaalde archieven, die hebben na een aantal jaren gaan die dan open. En vandaag is zo'n dag, hè?
Deze week is het echt binnenlopen bij het Nationaal Archief. En sommige stukken, de meeste stukken van de overheid, komen na zo'n 20 jaar openbaar. Het is een beetje afhankelijk natuurlijk of er privacygevoelige informatie in staat. En de stukken van de ministerraad 25 jaar. En dat is dus nu. Hè, dus
En wat denkt u daar te kunnen lezen wat u nog niet wist?
Nou, een van de dingen die in ieder geval uit de berichtgeving nu al naar buiten komt, is dat de regering veel langer dan dat we tot nu toe eigenlijk al vermoeden bezig is geweest met de mogelijke evacuatie van de Nederlandse militairen uit Srebrenica. Dat zou nogal een klus geweest zijn. Vooral ook omdat de bondgenoten, de Britten en de Fransen en de Amerikanen daar eigenlijk helemaal niets voor voelden om dat te gaan doen. Dat veel gevaarlijker vonden. Veel te gevaarlijk vonden. En ten tweede, wat me heel erg opvalt, ook uit de berichtgeving, is de morele druk, hè, waaronder de regering stond om niet uit Srebrenica weg te gaan.
Ja.
En dat vind ik wel interessant, ook vanuit militaire oogpunt, omdat je zit daar om een bepaalde taak uit te voeren. In dit geval was dat het beschermen van de moslimbevolking in dat afgelegen dorpje, wat omsingeld werd door de Serviërs.
Een onmogelijke taak.
De onmogelijke taak. En dat vervolgens, minister Voren bijvoorbeeld zeggen, maar we hebben de morele plicht om daar te blijven, om deze mensen te beschermen. En een van de andere ministers, minister Ian Dales, heeft zelfs op een bepaald moment gezegd, al in 93, van dit is een Wereldoorlog 2 situatie. Hè. We moeten hier proberen schone handen te houden. We moeten hier iets doen voor de Bosnische bevolking. Ja, dat zijn natuurlijk morele argumenten, waarbij het voor de militaire besluitvorming wel heel moeilijk wordt om daar nog overheen te komen.
Ja.
En te zeggen, is het überhaupt wel uitvoerbaar?
Ja, komt door deze openbaarmakingsdag dan de hele uitkomst van Srebrenica in een ander daglicht te staan, vindt u?
Nou, dat denk ik niet, maar het geeft wel een veel meer diepte. Hè. Het NIOT-rapport, wat het diepstgaande rapport is tot nu toe, mocht niet de rugnummers en de namen noemen, zeg maar.
Ja.
En nu weten we eigenlijk welke ministers heel erg op die morele kant gezeten hebben. Minister Van den Broek bijvoorbeeld, van Buitenlandse Zaken, zat heel erg op, we moeten als Nederland een bepaalde rol spelen in de internationale gemeenschap en dus moeten we meedoen. Ja, minister Ter Beek van Defensie zei, maar moeten we wel kunnen, er moet wel iets te doen zijn daar. Ja, en die kleur die hebben we nu met deze documenten extra.
Ja, dat lijkt me voor een militair historicus zeer interessant om kennis van te nemen. Ja. Wat is u verder opgevallen?
Ja, verder, en dat zit ook wel een beetje in deze lijn van de militaire politiek. Dat is toch de aanval op het vliegveld van Bagdad, hè, waarbij generaal Soleimani is omgekomen.
Ja.
En ik kan eigenlijk niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze man is. Hij was het hoofd van het elitekorps, hè, de kutsforce van de revolutionaire garde.
Ja.
En het is een beetje alsof de vice-president van Amerika om het leven komt bij zo'n aanval. Zo belangrijk is deze man. Hij hoort bij de top 10 van de bepalende figuren uit het Midden-Oosten van de afgelopen 10 jaar. Waarom Trump het gedaan heeft, we weten het niet. Waarschijnlijk omdat hij geen andere alternatief zat. Ja, allerlei samenzweringstheorieën beginnen nu al te klinken natuurlijk. Dat hij dat doet vanwege de aankomende verkiezingen. En dan moet je altijd een buitenlandse crisis hebben. Hè? Dat doet het voor een Amerikaanse president.
Wag the dog, hè, de film.
Yeah. Nou, iedereen kent de film wel. Yeah. En dit zou ook zoiets zijn. Yeah. Maar dit is natuurlijk wel een iets andere vijand dan in Wag the Dog. Dit is natuurlijk een regionale macht die op alle mogelijke manieren Amerika kan terugslaan in het Midden-Oosten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende dagen.
Trump die twitterde een Amerikaanse vlag vanochtend. Hè?
Ja, dus, fantastisch. Hè? Dus heel subtiel. Vol met patriotisme en van alles en nog wat.
Ja, precies.
Maar ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen.
Ja, maar krijgt u dit ook consequenties, denkt u?
Ja, dit moet consequenties krijgen. Ja, dit kan Iran, want de revolutionaire garde is natuurlijk misschien wel het belangrijkste machtsapparaat in Iran, in ieder geval uit militair oogpunt. Mm-hmm. En dit kan de revolutionaire garde niet over zich heen laten gaan. En bovendien zit er natuurlijk ook nog een ander escalatierisico in. En dat is Israël. Je ziet nu al dat Iran, Amerika en Israël al decennia lang op één voet zet. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of dat element van escalatie ook nog een rol gaat spelen.
Kortom, we zijn militair historisch weer helemaal bij. Heeft u nog muziekkeuze zelf?
Jazeker. Ja. Ik had een stuk van Isaac Albeniz. Een bekend stuk. Doet een beetje denken aan de flamenco, zeg ik zelf altijd. En ik heb het vooral gekozen omdat het ik vind het een heel delicaat stuk. Ik vind het met heel abrupte wisselingen. En ik zou, als ik nog even mag, de mensen een advies willen geven. Heel kort. Kijk op YouTube eens op Robbie Krieger, de gitarist van The Doors. Ja. Die heeft daar een popversie van gemaakt. Oh. En er staan verschillende versies van op internet. En ik zou iedereen willen uitdagen om de oorspronkelijke melodie terug te vinden in het stuk van Robbie Krieger. Dat is de uitdaging voor deze dag.
Dankjewel. En een fijne dag, Chris Klipt.
Dank je. Thank you.
gitarist John Williams maakte zelf dit arrangement van Asturias uit de suite Española van Isaac Albéniz, uitgekozen door Chris Klep, onze ontbijtgast. En die gaf nog die tip van Spanish Caravan van Robbie Grieger van The Doors te vinden op YouTube.